Tin Hens, journalist bij Mo Magazine. We hebben een artikel van jou gelezen over de landbouw, de Franse landbouw, en hoe daar een soort van zelfmoordepidemie heerst.
Ja.
Hoe ben je bij dat onderwerp terechtgekomen?
Eigenlijk een beetje hoe ik vaak werk. Het zijn kleine verhalen die eigenlijk al heel lang in mijn schuif lag. Dus het was een krantenartikel van 2 jaar geleden al, 2015. Heel klein stukje over een man in Frankrijk, Jacques Chefredo in Bretagne, die op een dag, 11 oktober 2015, 600 kruisen uit piepschuim voor het plein aan de kerk in zijn dorp had geplaatst. En hij noemde dat een memoriaal voor de vergeten boer. En de vergeten boer was de boer die zelfmoord had gepleegd.
En waren dat er dan 600?
En dat waren er, volgens zijn berekeningen, gemiddeld 600 per jaar in Frankrijk.
Dat is wel verschrikkelijk veel.
Ja. En daar werd niet over gesproken. Ook voor een stuk omdat die zelfmoord niet als zelfmoord werd genoteerd. Bijvoorbeeld een boer die uiteindelijk zelfmoord pleegt omdat hij depressief is, ja, is officieel overleden aan een slepende ziekte.
Die depressie is een slepende ziekte.
Ja. En een boer die zelfmoord pleegt omdat zijn bedrijf failliet is, is officieel geen boer meer, want hij heeft geen bedrijf.
Dat is een werkloze.
Ja. Nu, sowieso in de statistieken van zelfmoord worden geen beroepscategorieën opgenomen. Ja. Maar hij is eigenlijk gewoon, hij is zelf boerzoon. Ja. En iedereen die hij sprak in Bretagne, Saint-Andoré ligt in Bretagne, van de boeren kende iemand die zelfmoord had gepleegd. Of had iemand gevonden die zelfmoord had gepleegd. Dus op het moment dat hij die berichten kreeg, is hij, Jacques Chefredo, beginnen zoeken van, maar hier wordt niets over gezegd, hier wordt niet over gesproken, wat is hier aan de hand? En het moment, die 11 oktober 2015, heeft hij die 600 kruisen op een ochtend voor de kerk gezet. En heeft hij ook de zelfmoord onder boeren in Frankrijk op de kaart gezet. Voor het eerst werd erover gesproken. Heel typisch, het eerste debat dat op gang kwam was, ja, maar uw cijfers kloppen niet. 600, dat kan niet.
Met argumenten die we hier daarnet al gehoord hebben. Van,
ten eerste,
waar zijn de statistieken,
niemand
die
weet
zijn
het. Tot ze eigenlijk begonnen kijken en van, ja, maar hoeveel zelfmoorden zijn er gemiddeld, enzovoort, enzovoort. Maar hij zei ook van, ja, het gaat eigenlijk niet over dat cijfer. Ik denk dat we als maatschappij het erover eens kunnen zijn dat iedere zelfmoord er één te veel is. Ja. En als blijkt dat ieder boer die ik spreek iemand kent die zelfmoord heeft gepleegd, dan is er een probleem met onze landbouw. Dan is er een probleem met onze boeren. En dat is dan het tweede debat dat op gang is gekomen.
Toevallig, ik sloeg vanmorgen de krant open. In de Standaard staat een artikel over boeren in de Ardennen. De aanleiding is het vleesschandaal. Ja. Het zijn vleesrunderhouders. Waar ook sprake is van opvallend veel zelfmoorden bij boeren in de Ardennen. Dus ik vermoed dat het geen Frans probleem
is. Het is een Europees probleem, het is zelfs een wereldwijd probleem. Canada, Nieuw-Zeeland. En natuurlijk worden er heel veel verklaringen gegeven hoe dat komt. De meest eenvoudige verklaringen zijn van ja, het is een eenzame job. Het is een eenzaam beroep geworden. Vaak staat de boer er alleen voor op zijn boerderij, omdat eigenlijk zijn er heel weinig boeren op dit moment die kunnen leven van de landbouw. Ze overleven dankzij subsidies.
Maar daar moeten wel statistieken van bestaan.
Ja, dus die zijn er.
Het gemiddelde inkomen van een boer.
Dus, en dat is heel laag.
Is dat?
Dus, dat is heel laag.
Heb je cijfers in je...
Ik ken ze niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ik denk dat ze gemiddeld €3 of €2 per uur verdienen.
Ja, in jouw artikel staat er iets van €300 per maand.
Ja, en €300 per maand is eigenlijk een bijna normaal inkomen. Dus het is echt heel laag.
Je hebt
er een aantal, maar daar ga ik misschien zelfs over gaan. Maar dus eigenlijk gemiddeld is het heel laag. Is het eigenlijk geen, kan je er eigenlijk niet van leven. Dus boeren staan er vaak alleen voor. Er is de druk. Het is een heel ingewikkeld beroep geworden, administratief. Er moeten dan heel veel regels beantwoord worden. Regels die wij maatschappelijk beslist hebben, die ook vaak wel oké zijn. Milieuregels, ja. Voedselveiligheid, al die zaken. Het is, de administratie is gigantisch. Iemand vertelde me ooit dat ze de administratie gevraagd hebben aan een van de mensen aan de overheid van: wil jij eens de administratie van een boer doen? Wil je dat gewoon eens als test doen? En die man kwam er niet uit. Het is ongelooflijk ingewikkeld. Maar die boeren moeten dat allemaal maar doen. En dan zeggen de boerenorganisaties: ja, maar ja, we hebben voor elk specifiek aspect van die administratie hebben wij consulenten. Een boer kan beroep doen op een consulent, maar die consulenten kosten geld.
Dan moet je wel van die 300 euro betalen.
Dus als jij zelf 1 euro of 2 euro per uur verdient en zo'n consulent moet gaan betalen, gaat gewoon niet. Dus de financiële druk is enorm. En dan, dat is eigenlijk, er is echt een soort uitzichtloosheid ontstaan, omdat ze zitten aan het begin van onze heel ingewikkeld geworden voedingsketen. En ze krijgen eigenlijk ook heel vaak de wind van voren. Als er iets fout loopt met ons vlees, als er iets fout loopt met dit of dat, het is de boer die het gedaan heeft. Terwijl eigenlijk zijn er heel veel schakels die ertussenin zitten, die meer verdienen aan wat er geproduceerd wordt dan die boer, die eigenlijk het geld verdienen. En die het voor de boer vaak heel lastig maken.
Als je zo de situatie van de gemiddelde boer schetst, dan lijkt het voor een buitenstaander vanzelfsprekend om te zeggen: weet je wat, boer, zoek een andere job.
Ja. En dan krijg je te maken met boeren die het bedrijf hebben overgenomen van hun ouders, die echt willen slagen. Hun ouders hebben het gedaan, hun grootouders hebben het gedaan. Het is een boerenfamilie.
Je wordt geen boer uit het niets.
Er komen nu wel steeds meer boeren uit het niets. Maar als het gaat over die traditionele boeren die uit een boerengezin...
Generatieboeren zou je dat kunnen noemen.
Je zit ook in een sociaal weefsel nog wel. Dat sociaal weefsel is al aan het verbrokkelen, want door die schaalvergroting zijn boeren ook elkaars concurrent geworden. Er wordt letterlijk gezegd tegen boeren van: kijk, ofwel overleef jij, ofwel je buur. Dus maak het maar onder elkaar uit. Terwijl vroeger was dat sociaal weefsel tussen boeren veel strakker. Nu zijn ze elkaars concurrent geworden. Dus niemand van die boeren wil toegeven dat het niet goed gaat. En ik heb dat echt meegemaakt, omdat ik ben naar een theatervoorstelling gaan kijken. Wij Varkenland. En Wij Varkenland is een theatervoorstelling gebaseerd op het leven van de boer, op dit moment. En achter in de zaal zat een hele rij boeren. En het was de bedoeling van de organisatoren om een gesprek op gang te brengen over net de problemen van de boer.
Ik voelde het komen.
Iedereen sprak, behalve die achterste rij. Die bleef muisstil en die kwamen er publiekelijk niet vooruit.
Iedereen sprak behalve de boeren.
Behalve de boeren. Dus iedereen sprak van: ja, we moeten iets doen en dat kan toch niet. En de prijs van het voedsel en dit en dat. En niemand, geen van die boeren, durfde toegeven dat hij een probleem had. Ja. En pas achteraf kwamen die dingen naar boven. Dus er is heel veel schaamte ook.
Ja. Ja. Zoals u daarnet zei, hè, men wordt als boer geboren. Mijn voorouders hebben eeuwenlang van vader op zoon altijd op dezelfde oeuvre gewerkt en geslaafd.
Wij waren natuurlijk allemaal boeren en het is altijd een heel zwaar leven geweest.
En toch zeg jij daarnet ergens van: ja, maar tegenwoordig zijn er toch mensen die voor de boerenstil kiezen van buiten die generatie.
Ja, want dat is dan wel interessant natuurlijk. Ik heb nog één aspect niet verteld waarom het zo moeilijk is voor de boeren, is dat zij in heel dat marktmechanisme zitten, Europees. Dus eigenlijk, iedere boer produceert voor de wereldmarkt. Dus hij is niet alleen concurrent van die boeren naast hem, maar hij is ook concurrent van een boer in Nieuw-Zeeland. Ja. Je had het net over koeien en koeien die op gras moeten grazen. In Nieuw-Zeeland heb je van die megafarms, waar de koeien heel het jaar door buiten lopen, maar waar er dus gigantisch geïrrigeerd wordt om dat gras permanent te laten groeien. Maar dat is dus wel de zogezegd gezonde melk van koeien die heel het jaar door buiten lopen. Dus onze boeren concurreren letterlijk met die boeren in Nieuw-Zeeland. Dus het is onwaarschijnlijk. Maar wat krijg je nu? Zijn eigenlijk een nieuw soort boeren, jonge mensen, die beginnen landbouw te doen, maar op een andere manier. Dus die zich eigenlijk buiten het marktsysteem plaatsen.
Bioboeren
vaak, die eigenlijk hun eigen markt creëren. Dus korte keten, thuisverkoop,
En die verkopen aan mensen die heel bewust kiezen om lokale producten te kopen.
Ja, of community supported agriculture, dat is eigenlijk een soort van gemeenschapslandbouw, waarbij dat klanten op voorhand eigenlijk een bedrag betalen, zodat de boer een inkomen heeft.
En is het dan typisch dat dat mensen, nieuwe boeren zijn, die niet uit die traditionele boerenstijl komen?
Ik dacht dat altijd, dat het eigenlijk twee verschillende werelden waren, dat je de traditionele boer had en dan de nieuwe boeren. Maar wat ik dan... Het was een triestig onderwerp. Ik bedoel, zelfmoord bij boeren waren schrijnende verhalen om te horen. Maar wat ik in Frankrijk wel gezien heb, was dat het net die traditionele boeren, ik heb er twee gesproken, zijn die nu ook proberen omschakelen naar die nieuwe vormen van landbouw. En die eigenlijk ook zeggen van, kijk, dat is een manier om de liefde die we hebben voor die stijl, want wij doen dat zo graag. En dat kwam zo vaak terug van, dat is moeilijk, het is zwaar, maar we doen het zo graag. Om daar toch van te kunnen blijven leven.
Maar is dat een structurele oplossing? Als al die boeren overschakelen op dat systeem, is daar genoeg, is dat economisch haalbaar? Is daar genoeg vraag voor? Is daar een markt voor?
Dat is echt de vraag van de kip of het ei. Er zijn boeren die zeggen van, kijk, we gaan van onderuit dat systeem moeten veranderen. Ik kan de wereld niet veranderen, maar ik kan wel voor mezelf, hoe ik werk, veranderen. En dus ik vertel onder andere het verhaal van een melkveebedrijf dat dan omgeschakeld is naar lokale verkoop en bio. En meer verdient dan dat het daarvoor deed. En hij zegt ook, voor mij werkt dit systeem en ik raad dat ook anderen aan. En het leuke is, ik begin terug samen te werken met anderen. Maar ik kan niet zeggen of dat het systeem is dat heel de wereld moet gaan doen. Maar die zeggen ook letterlijk, ik wil ook niet meer voor de wereld produceren. Ik wil produceren voor het dorp waar ik woon, voor de stad waar ik vlakbij woon. Maar ik wil niet meer voor China produceren.
Ja. Er zijn verschillende uitwegen. Je kan als boer ook beslissen om je boerenbedrijf te verkopen. Naar het schijnt is het vaak aan veevoederbedrijven dat dan wordt
verkocht. Dat is dan ook een beetje misschien wel een cynisch gevolg. Is bijvoorbeeld een overlevingsmechanisme van boeren is ook inderdaad verkopen. Eigenlijk aan de voedingsindustrie. Dus ze worden werknemer van een groot...
Een
loontrekkende. Maar ook dat wordt niet gezegd. Dus voor de buitenwereld behouden zij hun boerderij.
Je ziet dat ook niet aan die boerderij.
Je weet dat niet. Maar het is niet meer hun eigendom. En ze hebben ook geen keuze meer op dat moment. Ze kunnen niet kiezen welk zaad zij telen. Ze kunnen niet kiezen welke producten zij gebruiken. Dat wordt dan voor hen beslist.
Ze zijn hun vrijheid kwijt.
Ze zijn hun vrijheid kwijt.
Vinden ze dat erg als ze hun vrijheid kwijt zijn? Dus.
Voor de buitenwereld zijn ze nog steeds boer.
Maar ze zullen het niet zeggen van ik heb mijn zaak eigenlijk verkocht.
Niet gezegd.
Ja. Professor Everen, wat wil je zeggen?
We hebben in één mensenleven op dat terrein toch enorm veel zien veranderen. Hè?
Ja.
Nu ziet je geen boer meer op zijn land. Hè? Het zijn grote landbouwmachines van loonwerkers die rondtrekken. Mm-hmm. Want de boer zit thuis achter zijn computer.
Ja, maar dat is ook een beetje de aanklacht die de boeren zelf deden. Ik heb die vooral in Frankrijk gehoord. Kijk, de productie stijgt. We hebben geen etentekort. Dat was de grote slogan na de Tweede Wereldoorlog. Nooit meer honger.
De wereldproductie of de productie in Frankrijk en in
overal, we hebben van alles te veel. We hebben te veel melk, we hebben te veel aardappelen, we hebben te veel bloemkool, we hebben van alles te veel, we hebben te veel vlees.
Dus ondanks het feit dat onze plaatselijke landbouw in de problemen zit, neemt onze productie toch toe.
De boeren zitten in de problemen.
Maar de landbouw zit niet in de problemen. Die...
Daar is een beetje vanaf hoe je het definieert.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Als je puur naar productiecijfers kijkt, bijvoorbeeld runderen, wij produceren 136% van onze eigen behoeften.
Ja.
En dan zijn onze eigen behoeften nog heel ruim geïnterpreteerd, namelijk hoeveel vlees moet je eigenlijk
dus
eten.
Dus de productie stijgt, maar de boeren plegen zelfmoord.
De boeren plegen zelfmoord en zijn steeds minder boeren. Dus de vraag, dat is echt een vraag waar ik zeg van, waar evolueren we naar? Willen wij echt een landbouwsysteem waarbij eigenlijk de mens geen rol meer speelt. En waar het inderdaad machines zijn en waar dat een gigantisch bedrijf met één persoon kan gaan runnen. Maar hoe voelt die mens zich daarbij die dat bedrijf moet runnen?
Ik heb de indruk dat er ook zo door de Europese subsidieregelingen en zo, dat de boeren wijsgemaakt wordt van het einde van de boerenstijl is nog niet in zicht. Maar is het niet met de boerenstijl een beetje zoals met de steenkoolmijnen en de staalindustrie?
Ja, wij gaan wel altijd moeten blijven eten. Dus er gaat altijd wel voedsel moeten zijn. En dus je ziet twee bewegingen. Je ziet die ene beweging opkomen van nieuwe boeren of anders gaan boeren en je eigen markt creëren en eigenlijk de waarde terug eisen voor een stuk. Hè. En niet zoveel mogelijk voedsel aan zo laag mogelijke prijs, maar echt tonen van een bloemkool, dat groeit niet zomaar hoor. Je hebt daar de juiste, dus de waarde erin houden. En anderzijds zie je die grootschalige landbouw, maar waarvan zien, waar ook wel heel veel schandalen bij komen kijken.
We zijn het verhaal begonnen bij die 600 witte Isomo-kruisjes. Die 600 boeren die een einde gemaakt hebben aan hun leven. Het lijkt alsof het dat einde verhaal is. Boer pleegt zelfmoord, maar dat is niet het einde verhaal. Dat bedrijf bestaat nog. Er blijft iemand achter, een weduwe achter. Er blijven de kinderen van die boer blijven achter. En die schulden zijn er nog wel.
Ja, en dat is eigenlijk het hele schrijnende. En dat is ook waar ze nu in Frankrijk op aan het werken zijn om duidelijk te maken aan boeren van kijk, zelfmoord is echt geen uitweg. Want vaak denkt een boer, op het moment dat hij zegt dat is hetgeen wat ik moet doen. Maar er blijven inderdaad mensen achter.
Ja, je vertelt ook het verhaal van iemand, de broer van een boer die zelfmoord gepleegd heeft, die zei van plots was mijn broer ontspannen en rustig.
De week voor zijn daad. Ja.
Alsof hij de beslissing al genomen had en wist van kijk, over een week is mijn probleem opgelost.
Ja. En dus dat proberen ze nu heel duidelijk te maken van uw vrouw blijft achter, uw kinderen blijven achter. En die schulden komen op de rug van uw vrouw, want, en dat is ook een beetje het cynische, wat gebeurt er? Je hebt nu dus een soort van een campagne in Frankrijk rond de bewustmaking. En dat wordt eigenlijk georganiseerd door de mutualiteit van de grootste boerenorganisatie, eigenlijk de Boerenbond van Frankrijk. Maar het is net die mutualiteit die ook het meest agressief is in het terugvorderen van schulden na een overlijden. Dus er is boeren zitten echt wel een beetje in de tang, omdat ze zijn. Je hebt die grote landbouwbelangenorganisaties, bij ons Boerenbond in Frankrijk, FNSEA. Maar die hebben ook allemaal belangen in de rest van die voedingsketen. Plus, vaak zijn dat ook de financiers van de boeren. Dus boeren hebben allemaal schuld bij die banken van dan de Boerenbond en de FNSEA. En ze doen wel aan preventie, maar tegelijkertijd zijn ze ook het meest agressief in het terugvorderen van die schulden. En dat is iets waar ze nu in Frankrijk op aan het werken zijn. En Jacques Geffredo, om terug bij hem te komen, is eigenlijk zo'n mooi mens. Ik ben heel blij dat ik hem ontmoet heb, een man met zo'n groot hart. En hij wil eigenlijk dat de wezen en de weduwe van die boeren erkend worden als oorlogsweduwe.
Als oorlogsweduwe?
Ja, en zijn redenering is, want de boeren die zelfmoord hebben gepleegd, zijn slachtoffer van een economische oorlog. Dus hij noemt echt dat er een economische oorlog aan de gang is. En oorlogsweduwe en oorlogswezen krijgen een bijzonder statuut. Ja. Hij weet dat waarschijnlijk nooit zal gerealiseerd worden, maar het is op die manier dat hij wel opnieuw een symbolische daad wil stellen.
Nog even weg van Frankrijk, terug naar ons. Hier bij ons is er ook een VZW die zich bezighoudt met boeren.
Boeren op een kruispunt. Ja. Een fantastische VZW. Drie mensen in een kamer in Aalter, die eigenlijk de noodlijn vormen van de boeren. Dus bij hen komt de wanhoop toe. Zij zijn de mensen naar wie gebeld wordt.
En wordt er dan ook gebeld?
Er wordt gebeld.
En hebben ze dan oplossingen?
Te weinig. Dus zij voelen zich te weinig ondersteund door de Boerenbond, de grote belangenorganisatie. Omdat er telkens gevraagd wordt, maar over hoeveel boeren gaat het eigenlijk?
Het wordt geminimaliseerd.
En zij zeggen van, dat doet er toch niet toe. Nee. Iedere zelfmoord is er één te veel.
Het is gebruikelijk om na een gesprek waarin het woord zelfmoord valt, het telefoonnummer van de zelfmoordlijn te geven. Dat is 1813. Het is misschien verstandig van ook het telefoonnummer te geven van boeren op een kruispunt.
Ja.
Dat is 0800 99 138. Tien Eens, dankjewel. Rest mij nog de verdeling van de prijzen. We hebben een dessertje voor de man of vrouw met het beste verhaal. Zo staat dat in de reglementen van het programma. De anderen moeten de afwas doen. Het beste verhaal, ik kan echt niet kiezen, maar zullen we het aan de oudste hier rond de tafel geven? Het is ook de recordhouder van de interne keuken. Nooit hebben wij iemand gehad die ouder was dan 94. Professor Evra,
Stella heeft filmopnames die machtige mensen